In 2 Samuel 24 komen wij inmiddels terecht, waarboven staat David tot een volkstelling gedreven, waar je maar niet heen kunt drijven, denk ik wel eens, naar een volkstelling. Dit is zo ongeveer de laatste episode die ons vermeld wordt over de geschiedenis van David. Als u een bladzijde omslaat, dan bent u waarschijnlijk net als ik terecht in het eerste boek der koningen. En dat begint met Salomo tot koning gezalfd. Hetgeen toch nog wat omstandig is, maar toe maar. Dat wil zeggen dat voordat het zover is, zijn we eerst nog in deze geschiedenis van die volkstelling, waarvan gewoonlijk dan toch gedacht wordt dat die geschiedenis van 2 Samuel 24 historisch zou moeten komen na 2 Samuel 21. Dat is niks bijzonders van wat ik nu zeg, maar ja. De geschiedenis van de wraak der Gibeonieten enzovoorts. Dan is het ook wat makkelijker te begrijpen dat 2 Samuel 24 begint met: en de toorn des Heren voer voort te ontsteken tegen Israël. Hoezo was de toorn des Heren tegen Israël ontstoken? Nou, dat was voor de corona. Dat we dat besproken hebben. Kom op. Want dat was hoofdstuk 21. Maar daarna waren wij in 2 Samuel 22... bij Davids lof en danklied, en 23, de laatste woorden van David, enzovoorts. En het idee is dat hij dat eigenlijk helemaal aan het eind gemoeten had. Maar ja, je kan die laatste woorden van David natuurlijk ook moeilijk weergeven nadat de man inmiddels al is overleden. Dus je moet het toch voor die tijd ergens doen. En het is maar dat u dat even ziet, dat inderdaad zo in elkaar steekt. Maar het punt is natuurlijk dat deze geschiedenis van die volkstelling, die gaat eigenlijk naadloos over, bij wijze van spreken, in het volgende Bijbelboek. Want ja, de geschiedenis van die volkstelling die eindigt op de Tempelberg. Nou ja, dat heette nog niet de Tempelberg. Dat was de dorsvloer van Arauna, bijgenaamd Arnon, afhankelijk van welk dialect je spreekt natuurlijk. Maar toch maar. De dorsvloer op de berg Moria. Maar die geschiedenis van die volkstelling eindigt daar min of meer. En dan meteen met de vaststelling van: hier bouwt David een altaar. Vervolgens, hij koopt die hele berg. Daar komt het in de praktijk op neer. En dat wordt de locatie voor de tempelbouw onder Salomo, die hierna in het volgende hoofdstuk tot koning gezalfd wordt. Hebben u dat nog? Waar kennen we Salomo van? Nou ja, van de tempelbouw. Want over zijn vrouwen zullen we het niet hebben, hè? Dat is niet netjes. Dus ja, dan kennen we Salomo van de tempelbouw. Dat is wat hij gedaan heeft en verder weten we het eigenlijk niet, wat hij gedaan heeft. Dit is wat het is. En dus dit laatste hoofdstuk van 2 Samuel leidt daar naartoe, om het zo te zeggen. Goed. En over de volgorde hoef je zich daarna geen zorgen meer te maken. Er staat: en de toorn des Heren voer voort ontsteken tegen Israël. Eigenlijk is dat een soort opschrift boven het hoofdstuk. Helaas, in de versindeling komt dat niet tot uitdrukking. Het gaat gewoon voort met: en hij porde David aan tegen hen, lieden zeggende: ga, tel Israël en Juda. Als je nou niks verder gelezen hebt, dan denk je dat de toorn des Heren was tegen Israël en dat de Heer daarom David aanporde tegen Israël. Want daar staat het toch? Hij porde David aan tegen Israël, zodat David dan degene wordt die de toorn des Heren over Israël moet brengen. Dat lijkt toch een beetje vreemd, want we weten allemaal, we kennen die geschiedenis toch. We weten allemaal dat het Davids schuld was dat dit allemaal gebeurde. En dat die toorn die over het volk kwam, ja, daar hebben we moeite mee, omdat we denken, David was de enige verantwoordelijke toch, in wat hier gebeurde. Dus we tobben wat af met zo'n vers. Terecht. Want dit staat hier dan wel. En in gedachten ben ik dan bij die vertalers. Hoe die dat gedaan hebben, weet ik niet. We zijn al vaker gestruikeld over dat een en hetzelfde vers. Dat was in die zogenaamde psalm van het laatste vers van 2 Samuel 22 ook al. Waar staat hij zijn toren der verlossing. En we hebben vastgesteld dat het eigenlijk gewoon is dat het een grote verlossing is. En zo is het ook vertaald in de psalm. Hebben jullie dat nog? En je vraagt je af of die vertalers geen contact met elkaar gehad hebben. Wie zijn dat verschillende die dat onafhankelijk van elkaar gedaan hebben? En als het zo is, waarom komt het dan toch zo letterlijk met elkaar overeen? Want als je een beetje Hebreeuws kent, dan weet je ook dat het heel moeilijk is om dat letterlijk te vertalen. Dat is een kwestie van interpreteren. Dus ik weet nog steeds niet hoe dat gebeurd is. En van dit vers ook niet. Maar sinds die vertaling zitten wij dus wel met het probleem dat er hier staat. En hij porde David aan met hij met een hoofdletter. Terwijl in 1 Kronieken 21, waar dezelfde geschiedenis verteld wordt, daar staat dat het Satan was die David aanporde. Om te bewegen tot een volkstelling. Oh, sorry, om hem te drijven tot een volkstelling, want zo heet het dan. Maar zo staat het inderdaad in 1 Kronieken. Ik zoek hem ook even op. Toen, er staat niks over het voortgaan van de toorn des Heren tegen Israël. Trouwens, die hele psalm 18 staat er niet tussen, zal ik maar zeggen. Maar er staat, toen stond de Satan op tegen Israël en hij porde David aan dat hij Israël telde. Daar kun je mee wegkomen, met zo'n uitspraak. Dat zou ook goed passen in 2 Samuel 24, dat het de duivel was die dat doet. Want er bracht nog een rampspoed over David. Natuurlijk, en over Israël. Het enige bezwaar wat men er tegen heeft, is dat men in het Oude Testament nauwelijks over de Satan leest. Men zegt zelfs, dat is officiële theologie dit, men zegt zelfs dat Satan een uitvinding is van het Nieuwe Testament en dat het met terugwerkende kracht is ingebracht in het lezen van het Oude Testament. Jawel, zoiets, ja. Satan was daar ook. Maar dan heb je het ongeveer wel gehad. Vaker komt het daar niet voor eigenlijk. Dat is toen maar. Men zegt dat men pas later de duivel heeft uitgevonden. Maar goed. Daar hoeft hij zich niks van aan te trekken, uiteraard. Hij wordt hier bekend verondersteld. Terug naar 2 Samuel 24 dan. Er staat, hij porde David aan. Nou staat hij met een hoofdletter. Dat vind ik toch wel veel te veel eer voor de duivel. Dus, maar het is moeilijk om er daarna vanaf te komen. Maar hoofdletters bestaan niet, hè? Dat weet u. Hè? Het is of allemaal hoofdletters als het Grieks is. Of allemaal kleine letters als het Grieks is. Maar het is niet Grieks, het is Hebreeuws. En daar kennen we helemaal geen hoofd of kleine letters. Überhaupt niet. Dus het is maar, ik weet niet wie dit bedacht heeft, de vertalers of de zetter of wat dan ook maar. Maar bovendien, het kan net zo goed gelezen worden als David werd aangepord tegen Israël, zeggende, ga tel Israël en Juda. Want dat is wat David zei tegen Joab. Vers 2. de koning dan zeide tot Joab, de krijgsoverste, die we strekt nu om. En dan gaf hij die opdracht om Israël en Juda te tellen. Dus dan wordt het niet hij, maar het, porde David aan. Maar zo zeg je dat niet in het Nederlands. Wij kregen gewoon zin in om dat te doen. Waar het niet dat we inderdaad 1 Kroniek 21 vers 1 hebben. En daar staat dat het de duivel was die dat deed in David. En dat is het dan. Maar het idee dat de Heer dat deed en David aanpoorde om dat te doen. Nee, dat is niet correct. Zodat je nou meteen weer ziet hoe belangrijk het is om schrift met schrift te vergelijken. Hetgeen ons trouwens nog problemen oplevert, hier ook. Omdat we ook geconfronteerd worden met de uitslag van de telling. En die is hier anders dan in 1 Kronieken 21. Oh, misschien hebben we het daar nog over. Maar dat krijg je dan ook als je schrift met schrift vergelijkt. Hè. Oh ja, en dan heb je ook nog een verschillende prijs die betaald wordt voor de locatie. Voor de dorsvloer of wat erbij hoorde enzovoorts. Want die is in 1 Kronieken ook anders dan hier. Dus je krijgt toch weer dingen, nou ja, doe maar. Ik vind het wel aardig. Wat er bijvoorbeeld uit blijkt, misschien niet uit dat het of hij, hier uit dit eerste vers, maar wel uit die verschillende cijfers, is dat er blijkbaar nooit iemand geweest is die het nodig gevonden heeft om die beide schriftplaatsen met elkaar in overeenstemming te brengen. Ik vind het wel grappig altijd. Want men beweert immers dat dit alles geschreven is van oudsher. Nou ja, om een verhaal, om een theologische achtergrond te bedenken. Een filosofie uit te bouwen en de mensen ergens met een leer op te zadelen. Dan hebben ze dat wel erg klungelig gedaan, moet ik u zeggen. Nou ja. Kortom, ik vind het eerder een bewijs van de betrouwbaarheid van de schrift dan van dat het mensenwerk is en dat er daarom tegenstrijdigheden in zitten. Bovendien, het valt met die tegenstrijdigheden wel mee. Maar daar hebben we het nog niet over. Het begint gewoon hier. De toorn des Heren voor voor te ontsteken tegen Israël. Dat is pas nadat David dit gedaan had natuurlijk. Hè? Dat begrijpt u. Dat kan pas in vers 11 eigenlijk. Dan stuurt de Heer een profeet naar David om hem kenbaar te maken dat de toorn des Heren inderdaad ontstoken is. Dus de toorn des Heren voor te ontsteken tegen Israël is te beschouwen als een samenvatting van het geheel, een opschrift boven het hoofdstuk. Want David werd aangepord, dan zet ik de zin in de leidende vorm, dan zijn we er ook uit. Hij werd aangepord tegen hen lieden, dat wil zeggen tegen Israël, zeggende, ga, tel Israël en Juda. Het bracht namelijk onheil over Israël en Juda. En de woorden, ga, tel Israël en Juda, zijn woorden vervolgens van David weer tot Joab. Misschien van de Satan, van het, van hem of tegen David. Natuurlijk ook, maar het maakt geen verschil, lijkt mij. Dus doe maar. Er staat de koning dan zeide tot Joab, de krijgsoverste. Dit is interessant. Die bij hem was, trek nu om door alle stammen van Israël van Dan tot Beersheba toe. En tel het volk, opdat ik het getal des volks weet. Let op dat het gaat om tel Israël en Juda. Dat is omdat wij het gewoonlijk hebben. Maar ik heb dat je vaker verteld natuurlijk, over het idee dat Israël in twee koninkrijken verdeeld werd pas na de dood van Salomo, bij de zogeheten scheuring, want zo noemen wij dat, schisma, zogeheten scheuring van het Rijk, maar dat is een misverstand. Juda en Israël waren altijd al twee. Dat hebben wij voldoende gezien in alles wat hier vooraf ging. En ook in de gedachten van David zijn er twee dingen. U weet dat hij eerst 7 jaar koning geweest is over Juda. En daarna alsnog 33 jaar ook over Israël. maar bij hernieuwing over Juda en Israël, want zo wordt het ook beschreven, dat is ook de geschiedenis, het zijn twee dingen. En het blijven dus twee. Hier zegt hij, ga heen en tel Israël en Juda, alsof het inderdaad twee rijken zijn, met één koning erboven, de beide rijken. Dat kan, dat is een bekend gegeven, ik weet niet, hoef ik niet op in te gaan, toch? We noemen dat een personele unie. Ja, dat gaat nog helemaal zo. Misschien heb ik het u wel eens vaker voorgehouden. Geschiedenis van Europa is daar ook vol mee. Van, hoe heette die keizer? Keizer Frans Jozef, die kent iedereen. De uitvinder van de Sisi. Van, nou ja, allemaal, flauwekul. Dat was de laatste keizer, geloof het wel, ja, de laatste keizer van Oostenrijk heette dat. Maar naast Oostenrijk ligt Hongarije en daar was hij koning van, niet keizer. En zo was Oostenrijk-Hongarije, was een personele eenheid, we hadden één hoofd. Die keizer was over het een en koning over het andere, enzovoorts. Zo hebben wij in Nederland een koning gehad, die was koning over Nederland, koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg. Met een vlag die van Luxemburg, die toch wel erg lijkt op de Nederlandse. Het kleurnummer van het blauw van die vlag is verschillend. Dat is het eigenlijk. Maar toen maar. En toen ging de man dood en toen was er geen mannelijke erfgenaam, want zijn drie zonen waren inmiddels allemaal al overleden. Tragische dingen zijn dat, maar niettemin. Dat was gebeurd, toen had hij nog een nakomertje en dochter. Maar het probleem was, dat in Nederland was dat probleem niet, er was al lang in voorzien hoe dat zou moeten. Maar in het groothertogdom Luxemburg was in de wet geregeld dat er geen vrouw op de troon kon komen. Dus daar moest een mannelijke erfgenaam komen. Toen hebben ze ergens uit een van de koninklijke huizen van Europa, hebben ze iemand opgetrommeld en groothertog gemaakt van, zo is het gegaan. Ja, welke familie, dat doet weinig te zaken. Want dat is ook alweer naar andere families, naar dynastieën overgegaan. Toen maar. Maar zoiets, dat kan nou eenmaal. Zo gaan die dingen. En hebben we het nog niet eens gehad over koningin Victoria, die keizerin was van India. En nou ja, noem maar op. Ik weet niet hoeveel landen waar ze wel hoofd van was. Elisabeth is dat ook nog steeds, niet meer van India natuurlijk, maar is nog steeds officieel de koningin en staatshoofd van nogal wat landen. Ja, inmiddels een heel stuk minder, maar die dingen gebeuren nou eenmaal. Maar David was koning over Israël en Juda. Alleen na de dood van Salomo verkoos zich Israël een andere koning. Sterker nog, de Heer had van tevoren gezegd dat hij aan Israël een andere koning zou geven. Eén die niet was uit het huis van David. Dat is Jerobeam. Toch? En toen het een keer zover was, dat het ook zo ging, en dat Israël koos voor Jerobeam uit het huis, uit de stam van Jozef, uit de stam van Efraïm dus, hè. Toen wou Rehabeam, de koning van Juda, de zoon van Salomo, er wat aan doen nog. En toen zei de Heer tegen hem, denk erom dat je dat niet doet, want dit is van mij geschied, zei de Heer. En wij het maar hebben over de scheuring van het Rijk en wat. Maar de Heer zelf had het geregeld, staat er. En dus bleven twee koninkrijken, twee landen, en het, gelijk het is in deze dagen. Israël, dat is. Nee, strikt genomen, Israël is wat anders dan Juda. En het Joodse volk is niet noodzakelijk Israël. Het zijn twee dingen. En het is ook zo geweest. Vanaf dat er koningschap was, is het in tweeën verdeeld gebleven. En voordat er een koningschap was, een monarchie, dat is, ik bedoel nou gemakshalve maar even voor Saul. Ja, waren het verschillende stammen. Alleen maar. Met stammenoorlogen in de dagen van de richteren. Lees het maar na. Dus ja, het werd een koninkrijk, maar het bleef verdeeld. En ook in de dagen van Saul bleef het, was het verdeeld, omdat natuurlijk voor zover er troonsrechten waren, al eeuwen, berusten die dan toch bij Juda als de officiële koninklijke stam sinds Genesis 49. Sinds Jacob zei, ja, sinds Jacob zei over Juda, de scepter zal van Juda niet wijken, die hoort daar. En niet bij een andere stam. Dus ja, het blijft problematisch, het is altijd verdeeld gebleven. De beide huizen van Israël heet dat. Dat is niet de nieuwe vondspas in Jeremia, maar het is altijd zo geweest, eigenlijk. Nou goed, dus ga, tel Israël en Juda. Dat was vers 1. En maar vers 2, de koning dan zeide tot Joab, de krijgsoverste die bij hem was, trek nu om. Dat is ook wat hij letterlijk deed. Omtrekken. Door alle stammen van Israël, van Dan tot Beersheba toe. En tel het volk, opdat ik het getal des volks weet. Van Dan tot Beersheba, dat is tot vandaag een vaste uitdrukking voor het beloofde land. Ook onder de, in de tegenwoordige zogeheten staat Israël. Van Dan tot Beersheba. Dan wordt geacht de noordgrens te zijn en Beersheba de zuidgrens. U weet hoe het was. Dan, de stam van Dan, had eigenlijk maar een klein stamgebied. Zo'n beetje rond Jaffa. Jaffa lag in de stam van, dat is het tegenwoordige Tel Aviv. Nou ja, je moet een paar stappen opzij doen vanuit Jaffa, dan ben je in Tel Aviv. Zoiets. En de stam van Dan, daarvan lezen we in de laatste hoofdstukken, ik weet nooit precies welke, maar in de laatste hoofdstukken van Richteren lezen wij daarover dat ze zeiden, ja, dit land is voor ons veel te klein, we hebben veel te weinig erfdeel gekregen. Hetgeen opmerkelijk is, omdat we van de stam van Dan ook lezen dat ze zeevarend waren. Dus ze konden het land uit, weg naar het westen. Ze waren zeevarend. Waarom ook niet? Het was de enige havenplaats in het beloofde land. Nee, later hebben ze wat bijgebouwd. Caesarea en zo. Maar het was oorspronkelijk Jaffa. U weet wel van de geschiedenis. Joppe. De geschiedenis van... Jona in de vis enzovoorts. Joppe, ja. En natuurlijk die van Petrus, inderdaad. De route naar de heidenen, om zo te zeggen. De zee op, naar het westen, wat het maar was. Dus ze waren zeevaren, maar niet te min hadden ze te, dat was in Richteren 5 al. Waar was de stam van Dan, zei de boren. En het antwoord was, ja, die waren onderweg. Die waren zeevarend, die hebben niet geholpen bij de strijd. Maar toch, ze vermenigvuldigden dus goed. Ze waren goed in wiskunde, maar goed. En ze hadden te weinig grondgebied. En ze braken uit. Dat wil zeggen, ze gingen op stap, ze zochten ruimte. En ja, waar ga je dan heen? Naar het noorden. Zit weinig anders op. Naar het zuiden kom je in Afrika, Egypte, daar wil je niet wezen. Naar het westen, daar gingen ze al met schepen. De hele wereld over. Ja, in de dagen van de Feniciërs, dat waren zij, dat waren die dan niet. De zeevolken, onder andere. Maar toen maar, naar het oosten is woestijn, dat schijnt. Dus ja, waar ga je heen? Naar het noorden als je het land uit moet. Dat is wat ze deden. En in het noorden ligt ze als heel Europa, hè, dat weet je. Hè. Dus ze gingen naar het noorden. Maar in het noorden veroverden ze een stad, Laïs. Het was niet zo heel ver weg trouwens. Maar het was het noorden, Laïs. En ze noemden die plaats vervolgens Dan. Aan de monding van de Jordaan is het feitelijk. En dat wordt geacht de meest noordelijke plaats van Israël geweest te zijn. En dus heet Israël, het land heet Van Dan. Hetgeen feitelijk de naam is van een stam. Maar ja, het is die stad, die meest noordelijke stad die men gesticht had. Van Dan tot Beersheba, dat is in het zuiden. Dan ben je aan de Negev. En als je nog verder naar het zuiden gaat, is het wel de tegenwoordige staat Israël. Maar voor de orthodoxe Joden is het dat niet meer. Dus als ze de beest willen uithangen en even van de wet verlost willen worden, dan verrijzen ze naar het zuiden, voorbij Beersheba, naar Eilat dus. En dat is wat ze daar doen. Maar goed, meer zal ik daar niet over zeggen, want je krijgt daar last mee. Hè? Maar ja, van Dan tot Beersheba. Niettemin, hij ging tellen. Maar hij deed het niet in die volgorde. Van Dan tot Beersheba. Met die term wordt slechts het hele land aangeduid. Maar niet de volgorde waarin geteld wordt. Het aardige is dat er geteld wordt inderdaad. Volgens de uitdrukking in vers 2. Trek nu om. Ik weet niet hoe letterlijk dat dan vertaald is. Maar het is wel wat er gebeurde. Want er staat dat ze gingen tellen. Vers 5. Die andere versen lees ik zo. Vers 5. Zij gingen over de Jordaan. Er legerden zich bij Aroer, ter rechterhand der stad die in het midden is van de beek van Gad, en aan Jaezer. Dat is over de Jordaan, dat is het tegenwoordige Jordanië, ergens in het zuiden. Nauwkeuriger kan ik het toch niet zeggen, maar zo nauwkeurig staat het hier ook niet. De hele streek wordt aangeduid. Maar het is zuidelijk deel van over de Jordaan. Maar dat hoorde vroeger bij het Heilige Land, hè? Dat weet u, hè. Hoorde oorspronkelijk eigenlijk bij Israël. Vandaar dat de naam van Gad ook genoemd wordt. En vandaar dat als je vandaag Jordanië binnenkomt, dan staat er een groot bord. Welkom in het Heilige Land. Want ze willen toch wel graag desnoods ook christelijke toeristen hebben. Als ze maar geld meebrengen. Dat is het. Maar dat klopt wel. Voorts kwamen zij in Gilead, dat is wat noordelijke Gilead, dat is het noordelijke deel van tegenwoordige Jordanië. En in het lage land Hotsi, ook kwamen zij tot Dan Jaan en rondom bij Sidon, dan ben je dus in het noorden van Israël, bij Dan, en daaromheen, dan kom je in tegenwoordige Libanon, dus Sidon, Tyrus en Sidon. En ze kwamen tot de vesting van Tyrus enzovoorts. Maar tot daar reikte het gezag van David in elk geval. En vandaar staat er dan alle steden der Hevieten en Canaanieten, want er waren toch nog altijd steden die nooit op de Canaanieten veroverd waren geworden. Dat verbaast ons misschien, maar u herinnert zich waarschijnlijk dat toen David koning werd, toen, al 7 jaar koning over Juda was, maar toen hij koning werd over alle stammen van Israël, veroverde hij met moeite Jebus van de Jebusieten. Weliswaar in het stamgebied van Benjamin, maar de Israëlieten, de Benjaminieten, de Israëlieten, hadden die stad nooit veroverd. Maar het was niet de enige dus. En vandaar dat hier gesproken wordt, alle steden der Hevieten en der Canaanieten. Vervolgens, en ze kwamen uit aan het zuiden. Dus dan ga je dus aan de westkant van de Jordaan weer naar het zuiden. Kwamen uit aan het zuiden van Juda te Beersheba. Dan ben je inderdaad in het zuiden. Heb je Dan gehad in vers 6 en Beersheba aan het eind van vers 7. En alzo togen zij om, staat het weer, om door het ganse land. Dus in een soort cirkel hebben ze het land genomen. Over de Jordaan van het zuiden naar het noorden. En dan naar de westkant van de Jordaan en van daar weer naar het zuiden. En zo kwamen ze dan weer terug. Kwamen zij te Jeruzalem. En Jeruzalem was van de stam van Benjamin. Maar Benjamin hebben ze niet geteld. Maar goed. Daar hebben we het wellicht nog over, maar ik ga eerst even terug, want het ging mij al eerst nog alleen maar om dat er staat in vers 2, trek nu om door alle stammen van Israël, van Dan tot Beersheba toe. Het is om, maar het is van zuiden naar het noorden, van het noorden weer naar het zuiden. Rondom. En tel het volk opdat ik het getal des volks weet. Ja, er is alleen iets geks aan de hand. Want als er een volk zo nodig geteld moet worden, dan zou je denken, dan moet je dus niet de minister van oorlog hebben. Of de, hoe heet het, inspecteur-generaal heet het bij ons, geloof ik. Zo heette dat toch, bij ons in Nederland. De strijdkrachten of zo. Wat is dat? Tegenwoordig is dat een admiraal, naar het schijnt. Maar ik hou het niet helemaal bij. Maar vroeger was dat prins Bernhard. In mijn tijd was dat prins Bernhard. Dat is lang geleden was dat prins Bernhard. De inspecteur-generaal of zoiets. Dat was de chef officieel. Oké. Okay. En anders zegt hij, oké, dan moet het de minister zijn. Goed. Wij hebben tegenwoordig ministers van Defensie. En bij voorkeur iemand die totaal geen idee heeft van van militaire zaken. Bij voorkeur. Dat lukt niet altijd. Want in Nederland heeft iedereen altijd overal verstand van. En dat is een handicap, moet ik u zeggen. Maar dat terzijde. Maar je als volk geteld moet worden. Dat, ik zou denken, de minister van Binnenlandse Zaken. Misschien minister van Economische Zaken. En anders de directeur van Rijksbelastingen. Waar valt dat onder? De opperfiscus. De vicefiscus. De opperfiscus. Nou ja, wie het maar is. Maar dit is de militaire leider. Dat weet u langzamerhand. Hè? Joab, die kennen we langzamerhand. Hè? Familie van David. Maar waarom moet een leger aanvoeren? De krijgsover staat er uitdrukkelijk nog bij. Zie je, staat er zelfs bij. Dat had niet gehoeven, want wij kennen die man al lang. Toch? Een Rauda, zo'n macho, zo'n vechtersbaas, toch? Die kun je ook maar beter hebben in dat vak trouwens, maar toen maar. Maar de koning zeide tot Joab, de krijgsoverste die bij hem was. En dan moet de krijgsoverste moet het volk gaan tellen. En die protesteert dan ook. Vers 3. Toen zeide Joab tot de koning, nu doet de Heere uw God tot dit volk zoals deze en die nu zijn, 100 maal meer. Ik weet niet of u dat zo precies vertalen moet, zo'n uitdrukking, maar men heeft het wel gedaan. Maar de idee is heel simpel. Zoals het volk nu is, Joab zegt, ik wens u toe dat het volk 100 maal meer wordt. Ik gun u een groot volk. En ik gun u ook dat u, maar u heet hier de ogen van mijn heer de koning, dat u dit nog beleven zult in uw dagen. Dat u dat nog zien zult, dat het volk 100 maal meer wordt. Maar waarom heeft mijn heer de koning lust tot deze zaak? Ik gun u een groot aantal, maar waarom zou dit zo moeten? Hij heeft er bezwaar tegen. En dat is ook wat in 1 Kronieken 21 vermeld wordt. Joab protesteert. Maar ja, je weet wie de baas is en militairen voeren nu eenmaal opdrachten uit. Dus hij doet het. Doch des konings woord nam de overhand tegen Joab en tegen de oversten des heers. Oversten des heers. De oversten van het leger, dus de krijgsoversten. De lagere officieren. En alzo toog Joab uit met de oversten des heers. Opnieuw. Nadruk op krijgsoverste en oversten des heers 2 keer. Ze togen uit van des konings aangezicht om het volk Israël te tellen. Waarom zouden ze dat doen? In 1 Kronieken 21, ik heb me veel te snel weer weggeslagen. Daar staat in vers 3, toen zeide Joab, de Heere doet tot zijn volk gelijk zij nu zijn 100 maal meer. Hier staat het iets korter. Mogen het er 100 maal meer worden? Zijn zij niet allen, o mijn heer koning, mijn heer tot knechten? En Joab gunt het David, om zo te zeggen. Maar waarom verzoekt mijn Heer dit? Waarom zou het Israël tot schuld worden? En de vraag is natuurlijk waarom het tot een schuld zou zijn. En nu ik hier toch ben, lees ik u even verder hier in 1 Kronieken 21. Doch het woord des konings nam de overhand tegen Joab. Derhalve toog Joab uit en hij doorwandelde gans Israël. Hier is niet de klemtoon op de krijgsoversten en de krijgsknechten enzovoorts. Maar je weet wie het zijn. Hij doorwandelde gans Israël, daarna kwam hij weder te Jeruzalem. En dan geeft hij de uitslag, hoeveel het er zijn. En dan vers 6. Doch Levi en Benjamin telde hij onder dezelfde niet. Want des konings woord was Joab een gruwel. Joab dekt zich dus in. Zo van, ik heb wel geteld, maar niet het hele volk. Levi heeft hij niet geteld. Daar is een goede reden voor. Maar die moet ik dan even opzoeken, want die weet ik ook niet uit mijn hoofd. Maar er staat ergens bij Mozes, in een van de boeken van Mozes, dat Levi überhaupt nooit geteld mocht worden. Dat is in Numeri 1. Waar staat. Staat in vers 47. Maar de Levieten, naar de stam hunner vaderen, werden onder hen niet geteld, want de Heere had tot Mozes gesproken, zeggende, alleen de stam Levi zult gij niet tellen, nog een som opnemen onder de zonen van Israël. Heb je dat? Dat is een uitdrukkelijk verbod. Dat Levi niet geteld mocht worden. En Joab heeft zich daar kennelijk aan gehouden. Maar hij heeft ook Benjamin niet geteld. Wat is er dan zo bijzonder aan Benjamin, dat Benjamin ook niet geteld wordt? Wel, zoals ik zei, Joab kan zeggen, ik heb toch het volk niet geteld. Als een excuus, zo van, ik moest het doen, maar ik heb het niet gedaan. Toch heeft hij geteld en hij geeft ook een uitslag daarvan. Maar Benjamin niet. Maar wat valt te melden over Benjamin? Wat is het bijzondere van Benjamin, historisch? En het antwoord is natuurlijk, Benjamin, ja, de belangrijkste stad in het gebied van Benjamin is Jeruzalem. Tot ergernis tot vandaag van de Joden natuurlijk. Ik zeg natuurlijk, maar Oké, dat is misschien iets gechargeerd, maar ik zal het u wel vaker verteld hebben. De Joden beweren in de Joodse traditie dat Jeruzalem ligt op de grens van het gebied van Juda en Benjamin. En dat die grens precies loopt, want de Joden zijn heel precies in hun tradities, de grens loopt dan precies daar waar de Ark des Verbonds stond. En als het dat niet was, loopt het precies daar waar het brandofferaltaar stond. Eén van de twee. Maar toe maar, we kijken niet op een meter of hoeveel meter zal het zijn. Nou, doet er niet toe. Maar zoiets hebben ze bedacht. Zodat de vraag is van wie is Jeruzalem, welke stam, dan kunnen ze altijd nog zeggen van Juda. Nou ja, voor een deel. Heb je dat nog? Ik weet nog, dat is heel veel jaren geleden. Toen zocht ik Bristol, Tennessee. Een plaats Bristol in Tennessee. Waar ligt die plaats? Het is de geboorteplaats van Tennessee Ernie Ford. Die wilde ik bezoeken. Tennessee Ernie Ford. Zo heette die. En later werd het Tennessee Ernie Ford, maar dat was zijn echte achternaam. Ernest Ford. Bristol, Tennessee. En ik zoek in mijn atlassen op mijn kaart en er is geen plaats Bristol, Tennessee. Niet te vinden. Ja, Bristol, Virginia. Nee, ik moet Bristol, Tennessee. Natuurlijk zijn veel meer plaatsen die Bristol heten. Toch? Het is trouwens sowieso gekopieerd, want de naam komt natuurlijk uit Brittannië, uit Engeland, Bristol. Een van de grote havenplaatsen van Waleer. Maar toch maar weer, Bristol, Tennessee. En waarom kon ik het niet vinden? Ja, omdat in alle atlassen staat het gerubriceerd als Bristol, Virginia, maar de grens tussen de beide staten, Virginia en Tennessee, loopt dwars over het midden van de hoofdstraat in de stad. Dus als je de straat oversteekt, of het Main Street heette, ja, dat weet ik niet meer. Maar als je de straat oversteekt, in het midden van de straat was een lijn. En hier en daar was die met koperen platen of zo, was dat aangegeven ook. Aan de ene kant was Tennessee, aan de andere kant was Virginia. Dus ja, maar die platenzaak waar die platen van Tennessee Ernie lagen, zou ik maar zeggen, daar was in Virginia. Maar daarna ging je weer terug. En zijn geboortehuis weet ik nu nog niet. Tennessee, maar op steenworp afstand van Virginia. Maar niet meer zijn Tennessee Ernie Ford. Dat wist ik gewoon niet. Dat merk je pas als je het uitzoekt en er naartoe wil enzovoorts. Nou ja, en zo heeft men van Jeruzalem gemaakt. Aan de ene kant is het Benjamin en de andere kant is het Juda. Maar het is wel een beetje raar hoor, om de grens midden over die berg te trekken daar. Dus je de locatie kent en hoezo. Nou ja, laat me zitten. Het is niet zo, in de Bijbel is Jeruzalem, Jebus, met grote nadruk van Benjamin. Dat is wat het is. Kortom, als Joab ook Benjamin had geteld, had hij dus ook Jeruzalem moeten tellen. En daarmee de plaats van de residentie. Maar op voorhand zou dat ook geweest zijn de plaats van de tempel. Die was er niet. Dat komt pas hierna, in de volgende fase. Maar Joab heeft het niet meegeteld. Maar wat is er nou mis met het tellen van het volk? Want het is toch wel handig voor allerlei doelstellingen. Je moet toch weten hoeveel mondkapjes... Nou ja. Ik moet het daar niet over hebben. Maar dan wordt al midden een half jaar doodgegooid met dit soort toestanden. Maar goed, het is toch wel handig dat je weet voor hoeveel mensen je moet zorgen. Of zo, er is altijd wel een reden voor te bedenken. En er zijn veel landen die houden onder zoveel jaar een volkstelling. Ze hebben weinig vertrouwen in hun administratie die ze nauwgezet bijhouden, kennelijk. Dus dat moet af en toe bijgesteld worden. Kijken wie er nog over is. Of wie, hoeveel de clandestien bij zijn gekomen. En weet ik veel. Wat is daar nou mee mis? En het antwoord is gelegen in de betekenis van het begrip tellen. Eigenlijk ook in het Nederlands. Ik voel me altijd een beetje, nou niet altijd, maar ik voel me tegenwoordig enigszins bezwaard als ik moet uitleggen wat dan de betekenis is van een Hebreeuws of een Grieks woord. Want ja, het blijkt dat wij gewoonlijk ook niet weten wat het Nederlandse woord eventueel zelfs betekent. U kent toch tellen, dat is een rekenkundige, dan wel wiskundige aangelegenheid. Maar eigenaardig genoeg, vertellen, dat kan zijn dat je de tel bent kwijtgeraakt, toch? Dan is het mis, bij ver gaat het gewoonlijk mis. Maar het kan ook zijn, heel iets anders, wat helemaal niks met wiskunde of met rekenkunde te maken heeft. Dat is gewoon iets meedelen. En dat is wat dat woord in het Nederlands al inhoudt. Het is tellen, het is opsommen, het is een soort bepalen. Maar het is tegelijkertijd een, ja, het is niet goed uit te drukken. Het is tegelijkertijd iets als een functie geven. In het Oude Testament is het woord nogal eens vertaald met verordenen. Of met bereiden, voorbereiden. Maar het is iets onder controle brengen en een plaats geven. Dat is de betekenis. Men geeft iets en tegelijkertijd verzamelt men. Want tellen is natuurlijk toch verzamelen. Wat ga je allemaal tellen? Als ik, u weet wel, wie wil de koffie? Dan steek je de vinger op en dan moet je tellen. Hoeveel zijn dat? Hebben we iedereen gehad? Nog een keer, wie? Enzovoorts. Dat is bij elkaar verzamelen en daarna komen er zoveel kopjes koffie op het dienblad of wat het maar is. Ik verzin maar wat plekken. Zoiets wordt het. Het is toch bij elkaar halen en kijken hoeveel is het dan bij elkaar. Hebben we alles gehad? Zullen we het nog een keer doen? En, nou ja, enzovoorts. Maar het is niet alleen verzamelen, het is ook een plek geven en bepalen. En daarmee inderdaad iets uitreiken. Ik heb het voor u nagezocht. Vreemd genoeg, tellen is een bekend Nederlands woord, maar goed, mana is het. Mana. Met een mem, een noen en een he. Een m, een n en een h aan het eind. Mana. En Samson Hirsch, die ik altijd citeer, omdat dat nou eenmaal de grote autoriteit geacht wordt te zijn, die zegt, het betekent verdelen in de zin van uitdelen. Hij heeft het over in het Engels apportion. Apportion, één woord. Apportion. Dat is in delen verdelen. Uitdelen. En daarvan afgeleid beperken. In de zin van bij elkaar brengen, beperken, een perk eromheen zetten, bij elkaar tellen enzovoort. Beperken, bepalen, aanstellen, let op, aanstellen, let op, stellen, tellen, aanstellen, aantellen dus eigenlijk, of meten en eventueel uitmeten. Dat zijn zo de dingen die ons aangereikt worden door Samson Hirsch. In de Bijbel geef ik u enige schriftplaatsen, want daar heb u meer aan. Het Bijbelse gebruik van de term. In Psalm 61 vers 8. Daar lezen wij de uitdrukking bereid goede tierenheid. Psalm 61, hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten, de koning namelijk. Bereid goede tierenheid en waarheid dat zij hem behoeden. En dat kan je natuurlijk niet vertalen met tel goede tierenheid en waarheid. Maar dat woord staat er wel. En dus wat moet je ermee? Ja, zorg dat het er is. Stel het aan. Bereid het. Ik vind het een goede vondst. Bereid goede tierenheid enzovoorts. In terug naar 1 Koningen trouwens. Daar vinden wij in 1 Koningen 20. In 1 Koningen 20. Vers 25, waar staat, en gij, tel u een heer. Tel u een heer. Een heer is een leger, dus tel u een leger. Maar u begrijpt dat het betekent, stel een leger aan. Oké. Dan moet je ze aanstellen, dan moet je ze dus aanwijzen, jij, enzovoorts. Recruteren. Dat is wat het is dus. Hè. Hier hebben ze met tellen gekund, het kon hier zo vertaald worden, dus vooruit maar. Tellen je neer, al staat er niet bij wat het aantal moet zijn dan. Maar dat betekent gewoon stel een leger aan. Maar je hebt vreemdere uitdrukkingen die dan ineens begrijpelijk worden. Zoals bijvoorbeeld in Jesaja 65. Vers vanaf vers 11, wat gaat om vers 12, maar ik lees vers 11. Maar gij verlaters des Heren, gij vergeters van de berg mijner heiligheid, gij aanrichters ener tafel voor die bende en gij opvullers des dranks voor dat getal, ik zal u lieden ook ten zwaarde tellen. Stellen dus, geven, aan het zwaard overgeven. Maar het gaat natuurlijk om het verband met het laatste woord van vers 11. Gij opvullers des dranks voor dat getal, die bende, dat getal. Ik zal de lieden ook ten zwaarde tellen. Dat gij allen u ter slachting zult krommen, omdat ik geroepen heb, enzovoorts. Maar tellen dus, maar in de zin van aanstellen, een functie geven, een plaats geven in het geheel, enzovoorts. Prediker 1 is trouwens een mooie. Ik vind het, wij zijn natuurlijk toch wel liefhebbers van het boek Prediker. Omdat het zo fraai dit leven onder de zon in deze oude schepping relativeert. Terwijl wij geneigd zijn het op te blazen. Maar er staat in vers 15, het kromme kan niet recht gemaakt worden. En hetgeen ontbreekt, wat er niet is, kan niet geteld worden. Maar als je tellen neemt gewoon in de zuiver rekenkundige betekenis, dan is de vraag, is dat erg dat het niet geteld kan worden? Maar wat er niet is, kan geen functie krijgen. Als er niet is, kun je er niks mee. Dat heb je dan. Het kan niet geteld worden. Nou ja, kortom, daar heb je dus niks aan. Dan hebben wij natuurlijk nog de bekende uitspraak uit Jesaja 53... Waar staat in vers 12, halverwege het vers, hij is met de overtreders geteld geweest. Maar geteld, ja, hoezo? Het betekent pas wat als het betekent dat het als overtreder gerekend werd. Kijk, dan zit je toch in de buurt van tellen. Hij is zo gekwalificeerd geworden als misdadiger. En dat is dus wat het woord tellen feitelijk betekent. Aanstellen, indelen, enzovoorts. Nou ja. Met enzovoort. Laten we het daar maar op houden. Wat dacht hij van Jona 1 vers 17? De Heere nu beschikte een grote vis. Maar er staat, de Heere telde een grote vis. Hoe lang zal hij daarmee bezig geweest zijn voor hij uitgeteld was, denk ik dan. Het is maar één vis. Hoe zou tellen? Omdat het betekent aanstellen, een functie geven. En eigenlijk, de meest eenvoudige verklaring is eigenlijk voor het begrip, het is maken tot je bezit. Je doet er iets mee. Mana. Maar ik zal u nog wat zeggen. Wij kennen het woord mana ook als mene, tekel, en wat het maar was. Mene, tekel. Peres, ufa, zeg maar, dat is gewoon peres. Hè. Dat is een eenheid. Maar nee, een mina in het Nederlands, dat is hetzelfde. Mana en mina, meneer, is een pond. Dus een bepaalde eenheid waarmee je rekent, een rekeneenheid. Waarmee je kunt tellen, enzovoorts. Maar wij kennen het woord als Money in het Engels. Even in het Engels. Wij kennen het al als money. Dat is waar je mee telt. Er staan cijfertjes op. Daar moet je mee schuiven. Money. Wij kennen het trouwens ook als... in de portemonnee. Weet je nog? Daar hebben we money in. Dat gaat dan weer via het Frans. Maar het is hetzelfde. Het gaat om rekeningen. Maar we kennen het money ook als many. Veel. In het Engels. Zie? Maar we kennen het zelfs als... to summon. Daar zit er een S voor. Summon. Dat is bijeenroepen. Sommeren. Dagvaarden. Tellen dus. Een plek geven, oproepen, verzamelen enzovoorts. Het is zelfs de wortel voor ons woord menen. Van mening zijn. Je mening is gebaseerd op wat je verzameld hebt. Wat je wel rekent, telt. Maar niet telt of niet rekent. Wat je je eigen gemaakt hebt enzovoorts. Taal is een snaaks ding, zei Bomans. In een heel ander verband, maar doe maar. Wij kennen het ook als munitie. Dat is krijgsvoorraad. Ja, wapenvoorraad, maar oorlogsvoorraad. Ja, munitie. Wij kennen het ook als municipium. Dat is in het Latijn. Maar... een municipium is een stad met inwoners die het Romeinse burgerrecht hadden. Municipium. En toen kwam ik in Zuid-Afrika en dan hadden ze het steeds maar over de municipaliteit. Ik kende het woord niet, municipaliteit. Later kwam ik in Frankrijk en daar kent iedereen het. De municipality, in het Engels trouwens ook. Het is gewoon het gemeentehuis of het gemeentebestuur. Gemeentebestuur, de eenheid waarvanuit de dingen geregeld worden. Waar je ook ingeschreven moet staan en waar je plaats hebt en van waaruit je oproep krijgt voor militaire dienst. En dan ben ik weer bij Joop en de krijgsoversten. En een woord dat u waarschijnlijk niet kent is munificentie. Ik had er ook nooit van gehoord. En je denkt dat het met sensie te maken heeft, maar dat is niet zo. Het is munificentie, dat is milddadigheid. Vrijgevigheid. Mededeelzaamheid. Tellen. Mededelen. Mana. Waarvan hier zei, dat is wat het betekent. Verdelen in de zin van uitdelen. Munificentie. Ja, het is oud-Nederlands en het zal wel ook wel uit het Latijn komen of anders uit het Frans. En dan alsnog uit het Latijn, vanzelfsprekend. Maar die maar even terzijde. Gaat er maar om dat je begrip hebt voor die woorden. Het is niet maar tellen. Ze worden geteld, maar daarna wordt hen ook wat verteld. En heeft iemand wat over hen te vertellen. Kortom, als David het volk wil tellen, maakt hij het volk zich eigen. Het wordt zijn volk. En waarom hij dat zou doen? Nou ja, het gebeurt via de krijgsoverste, dus dan weet u het wel. De vraag is, en dat weet iedereen, er staat in, zelfs in de kinderbijbel waarschijnlijk, ik gok maar wat, zo van David deed dat om te weten hoe groot het leger is wat hij eventueel op de been kan brengen. Waarom ook niet? Want in de uitslag van de telling staat dat ook gewoon, hè. Daar staat, gaat het over strijdbare mannen die het zwaard uittrokken. In Israël en in Juda. En dat komt tot 1,5 miljoen ongeveer. Hetgeen toch wel veel is, want in Nederland redden we dat niet. Maar toen maar weer. Maar zoiets. Hij maakte het tot zijn eigendom. En daar zit het probleem van het geheel. Want het volk is niet van David. En of David de vijand, een ander leger, kan verslaan of niet, is nog nooit afhankelijk geweest van de grootte van het leger van David. En gek genoeg, die Joab, wat anders dan maar een houtdegen was. Die was zich dat kennelijk bewust. En hij beschouwde het als volstrekt overbodig en in strijd met de wil van God. En dat had hij dan dus ook goed gezien. Ik ben geneigd te zeggen, nou, als iemand het wist dat het daar niet van afhankelijk was, dan was het natuurlijk Joab, want je moet die mannen toch niet onderschatten. Van het hoofd van zo'n groot volk enzovoorts. Maar enige ervaring leert dat. Het was namelijk niet Davids volk. David was die man uit het voorgaande hoofdstuk. Dat wil zeggen, de man, de profeet. Waarbij de woorden van de Allerhoogste op zijn lippen waren geweest, om zo te zeggen. Hebben jullie dat nog? Heel zijn positie was niet wat hij zich verworven had of waar hij recht op had of iets dergelijks. Integendeel, maar het was wat de Heer hem gegeven had. En de Heer had hem van achter de schaal. U weet u nog 2 Samuel 7? Ik had niet vaak genoeg herhalen. 2 Samuel 7, de Heer zegt, ik heb u van achter de schapen geroepen om een voorganger te zijn over mijn volk Israël. Of mijn volk erbij staat, weet ik niet, maar dat zeg ik in ieder geval nu wel. Dat is het. David had alles aan de Heer te danken wat hij was. Toch? Met alle moeite die daar overigens bij kwam. Ook hier in deze geschiedenis uiteraard. Maar hier wordt hij geacht dus inderdaad zijn boek te buiten te gaan. En ja, ik ben niet een ethicus. Dus ik ga ook niet vertellen dat David beter had moeten weten en het anders had moeten doen. Ik denk, David was niet alleen een profeet, hij was ook een artiest. Met dank aan Zonneveld voor die uitdrukking. Een creatieve man. En gedichten schrijven en een muzikus. En dus bij gelegenheid nogal impulsief. En bij gelegenheid stapt hij dan de grens over die hij niet beter had, niet over had kunnen gaan. Maar ja, dat is dan de consequentie van het geheel. Zoiets. En daarna zeggen, maar dat kan wel zijn, maar je had beter moeten weten. Zeggen, ja, allemaal tot je dienst, natuurlijk. Maar dit is een fout aan. Maar ik hoop dat ik u nou ook uitgelegd heb wat het betekent als in Openbaring 11. Ik kan nog even voordat we pauzeren, toch? Ja. Als in Openbaring 11 de engel de opdracht krijgt. Dat was toch de engel? Soms weet ik het ineens niet meer. Johannes stond erbij en hij keek ernaar op de dag des Heren. Hoewel het midden in de week was, denk ik, maar dat even te zeggen. Er staat, mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk, en de engel stond op en zeide, inderdaad, het is niet de engel, maar het is Johannes die het doen moet. Die zei, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhoofd uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet, want het is aan de heidenen gegeven enzovoorts. Hij moet de tempel meten. En voordat u dan roept, want dat roept men dan gewoonlijk, dan moet het dus toch ergens ooit in de toekomst, want profetisch is het, hè? Dan moet er toch ergens in de toekomst een tempel staan, anders kun je die niet meten. Dan moet ik u zeggen dat dat een conclusie is voor de beurt. Want het blijkt, al was het maar uit het volgende vers, dat het niet om een letterlijke tempel gaat, want het gaat ook niet om een letterlijke voorhof. Want van de voorhof staat, laat het voor, ik weet niet waarom het hof is ineens hoor, maak me toe maar. Laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is. Dus het is één plaatje, de tempel met de voorhof erbij. Maar weet die voorhof niet. Want het voorhof is den heidenen gegeven, die zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En wat het betekent is simpelweg, dat levert namelijk geen enkel probleem op, wat het betekent is dat de voorhof een beeld is van Jeruzalem, de heilige stad, een beeld is van de heilige stad. Het is wat om de tempel heen is. En dat is dus in de praktijk de Joodse natie. Het is de heidenen gegeven. Die zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden. En de tempel is hier een beeld van de gemeente. Dat is niet voor het eerst dat de gemeente beschouwd wordt als een tempel, of andersom, dat een tempel genoemd wordt en dat de gemeente bedoeld wordt. Daar kun je in de Paulinische brieven ook tegenkomen, bij Petrus ook trouwens. Dus dat mag niet al te moeilijk zijn. Maar wat betekent dat meten? Daar gaat het me eigenlijk om, hè? Zelfs als het letterlijk was, wat betekent dan meten tempel? Dat betekent dat het eigendomsrecht bepaald wordt. Dat iemand er macht over krijgt. Degene die het meet, maakt het tot zijn bezit. Degene die het meet, geeft het ook een functie. Want meten is maar een afgeleide betekenis. Hè? De betekenis is volgens hier verdelen in de zin van uitdelen. Iedereen, alles wat geteld wordt, krijgt daarmee een plek in het geheel, wordt gerubriceerd, wordt ingedeeld. Zie? Nou ja, zo ging het onze militaire dienst. Wij werden ergens bij ingedeeld, toch? Bij de een of andere dienst en wat het maar was allemaal. Nou ja, toe maar. Maar het meten van de tempel daar in Openbaring 10 is niks anders dan een uitbeelding van de opname van de gemeente. Het gaat de wereld niks aan, daarom staat het in zo'n verborgen vorm. Het is een beeld van de opname van de gemeente. En de voorhof is een beeld van de Joodse staat, die nog door de heidenen vertreden zou worden tot de volheid der heidenen. Nee, totdat de tijden der heidenen zouden vervuld zijn. Ik zeg het verkeerd. Totdat de tijden der heidenen zouden vervuld zijn, Lucas 21. En dat is tot het eind van de 70ste week van Daniël aan toe. En het melden van die 3,5 jaar, 42 maanden enzovoort, brengt ons inderdaad in de 70ste week van Daniël. Dat heb je toch, hè? Nou ja, meer ga ik daar nou niet over zeggen, maar het gaat me alleen om dat begrip meten. Het is het eigendomsrecht bepalen, maar feitelijk een functie geven. Indelen. En dat is wat bij de opname van de gemeente gebeurt. Maar ja, nou, kom ik dus in een ander onderwerp terecht feitelijk. Maar ik maak van de gelegenheid gebruik. De opname van de gemeente, dat is bekeken waarschijnlijk vanaf onze aardse kant. En vanaf het stoffelijke lichaam dat veranderd moet worden en omgezet moet worden. 1 Korinthe 15, 1 Thessalonians 4 en wat het maar was. Openbaring 12 trouwens ook. Weggerukt tot God en zijn troon, vanaf de aardse kant. Dit is de opname van de gemeente. Maar in essentie, het is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Opdat er ieder wegdragen, 2 Korinthe 5, hetgeen door het lichaam geschiet is, het zij goed en zij kwaad. Het is de definitieve indeling van de gemeente als zodanig. En het voltooiing ook van het geheel. Want als iets gemeten wordt, wordt het geacht compleet te zijn. Dat zit in het begrip tellen of meten al op. Het moet compleet zijn in zichzelf. En ik roep altijd, deze dingen roep ik altijd. Wij kennen dat in onze tegenwoordige tijd nog. Men bouwt een bouwwerk vanaf een tekening. Dat is waar, zodat je denkt, nou weten wat de afmetingen zijn. Maar nee hoor, daarna komt het kadaster en die komt het alsnog opmeten. Omdat er altijd fouten gemaakt zijn en er is altijd gesmokkeld. En dan komt de rijdende rechter zeggen waar de schutting echt had moeten staan. Of kijken jullie dat nooit? Ik ook niet, maar ja. Maar daar gaat het altijd over, toch? Over de schutting. Oh, het hek, weet ik veel. Wat echt de grens is van. En die komen het opmeten en leggen dat vast dan niet vanaf de tekening, de bouwtekening, maar vanaf de realiteit. Ze meten het op en daarmee wordt het ingeschreven in het kadaster, in het register. Dat is wat het is. En dat is kennelijk een heel oude gewoonte. Het meten van de tempel wil zeggen de tempel is klaar. En wordt nu in gebruik genomen. Verdelen in de zin van uitdelen. porties geven, organiseren, van organen voorzien en hoe dat allemaal rijden mag. Dat is wat het voorstelt. En dat recht had David dus blijkbaar niet. Wat David dus doet, is zich het volk eigen maken. En dat is de fout. Met verstrekkende gevolgen. We krijgen niettemin een uitslag van de telling. Dat is eerst in vers 8. Alzo togen zij om door het ganse land. Ik heb je dat uitgelegd. En ten einde van 9 maanden en 20 dagen kwamen zij te Jeruzalem. Iemand zei, dat is toch wel lang. 9 maanden en 20 dagen. Zegt mij niks. Ik weet niet wat ze allemaal onderweg gedaan hebben. Of ze niet alleen geteld hebben, maar ook lijsten hebben ingevuld. U weet wel. Naam, rang en registratienummer. Ja. Of zoiets. Sophie nummer natuurlijk, als burgers zijn. En weet ik veel. Dat weet ik niet. Ik weet ook niet met hoeveel mensen ze tegelijk ze dat hebben moeten doen. Joab en zijn personeel. Dus mij zegt dat niks. Maar ik moet er ook bij zeggen dat 9 maanden en 20 dagen mij ook niks zegt. 290 dagen zijn dat dan officieel. Maar 290 kan ik ook niks mee. Dat is 2 keer 5, even ontbindende factoren, hè. 2 maal 5 maal 29. Volgens mij is dat een priemgetal, toch? 29. Zijn er wiskundigen die dat is al? Wat moet ik met 29? Daar kan ik ook niks mee. Dus ik kan u daar ook niks over vertellen. Dus ik weet niet wie het echt opgeschreven heeft, maar het is een aanval van nauwkeurigheid kennelijk. Van als je dan toch aan tellen bent en in inventariseren bent, de statistiek en bij het houden, schrijf je ook op hoe lang je ermee bezig bent, toch? Ik weet het niet. Ik kan er echt niks zinnigs over vertellen. Ik zou wel wat kunnen verzinnen, maar. Maar dat gaan we niet doen, hè? Nee. Dus na 9 maanden en 20 dagen. Gaf Joab de som van het getelde volk aan de koning. Zoals gezegd, hij had dus niet alles geteld. En de uitslag is, vers 9. In Israël waren 800.000 strijdbare mannen die het zwaard uittrokken. En de mannen van Juda waren 500.000 man. Ze worden apart geteld van Israël en Juda. Het zou geen probleem opleveren. Je komt tot een totaal van 1300.000. Is dat niet wat veel? Ja, dat vindt iedereen veel. Maar ik zou ook niet weten. We hebben het al eens eerder over die getallen gehad. Ik zou ook niet weten wat je er verder mee zou kunnen. Ze hebben wel eens uitgevonden dat het getal 1000 ook gewoon 1 kan zijn. Een eenheid. En dat je het ook nog kunt lezen als 11. Maar in alle gevallen levert dat onzin op. Zolang het over hele duizendtallen gaat, gaat het nog. Maar het is bij gelegenheid ook. Zoveel duizend en zoveel 100. En wat moet je dan met 100? Ik bedoel, als dat 1000 niet 1000 is, maar minder. Wat moet je dan als er staat 100? En in die volgorde. Eerst de duizendtallen, dan de honderdtallen. Tot hoever moet je dan de honderdtallen terugbrengen? Ik kom daar niet uit, dus ik denk toch dat we die getallen maar moeten laten staan. Maar ik ben ook van mening dat men in het algemeen de grootte van Israël schromelijk heeft onderschat. Zo van een volk met een paar stammetjes, een paar clans, een paar families, en dat is het dan wel. En David, een soort Beduïdenkoning. Salomo ook trouwens, die er een beetje op een ezeltje rondrijdt als een soort sjeik enzovoort. Maar dat het een wereldrijk was, heeft me systematisch verdrongen. Dus bij nader inzien, ik laat die getallen maar gewoon, ze staan in de Bijbel, dus ik hou het daar maar op. Het zijn 1,3 miljoen. Ja, doe maar. Aan de kant van Israël en Juda en aan de kant van 2 Samuel 24 vers 9, want daar staat het. Neem je daarnaast nou 1 Kronieken 21 vers 5, dan tellen wij daar, nou, ik zal het toch maar opzoeken. 1 Kronieken 21 vers 5. En Joab gaf David de som van het getelde volk. En gans Israël was 1100.000 man. Dus 1,1 miljoen. Het was dus 800.000 in 2 Samuel 24. En hier is het 1100.000. Die het zwaard uittrokken. Of ze ook strijdbare mannen waren, staat er niet bij. Er stond er wel in 2 Samuel 24. Strijdbare mannen die het zwaard uittrokken. Hier is het alleen die het zwaard uittrokken, dat is een verschil. Maar ja, en het zijn er veel meer. En wat Juda betreft, in 2 Samuel 24 vers 9 zijn het er 500.000. U begrijpt dat dat toch redelijk afgerond is. Het zou wel grappig zijn als het precies zou uitkomen. De 5 met 5 nullen. Maar 500.000. En hier zijn het er 470.000. Dat zijn er dus 30.000 minder. Maar in het totaal hebben we er in Juda. In totaal hebben we hier in 1 Koning, in 1 Kronieken 21. Dus veel meer getelden. Hier kom je tot 1570.000. Terwijl in 2 Samuel zijn het er 1300.000. Het scheelt er 270.000. Nou heb ik me ooit wel eens verdiept in de verklaringen die hiervoor zijn aangedragen. En die zijn maar te ingewikkeld. Dus, maar er zijn nogal wat verklaringen. Waarom aan de ene kant iets wel gerekend wordt en de andere kant niet. En wie dat dan bijvoorbeeld zijn. Het scheelt al een heel eind, maar ik denk dat het niemand van ons eigenlijk wezenlijk interesseert. In ieder geval in 1 Kronieken 27... Het was 1 Kronieken 21, dit, hè, die telling. In 1 Kronieken 27 hebben wij ook nog een inventarisatie. Waar staat: dit nu zijn de kinderen Israëls naar hun getal, de hoofden der vaderen en de overste duizenden en der honderden met hun ambtlieden, de koning dienende in alle zaken der verdelingen. Der verdelingen. Het lijkt aardig op tellen, toch, hè? Der verdelingen. Aangaande en afgaande van maand tot maand in al de maanden des jaars. Elke verdeling was 24.000. Wat er besproken wordt, is dat je daar 12, naar de stammen van Israël, 12 afdelingen hebt van 24.000 man die om de maand dienst doen. U moet bedenken dat er in werkelijkheid nooit sprake was, nou ja, nauwelijks sprake was van wat wij noemen een staand leger. Zo heet zo'n ding, hè. Hetgeen ik altijd vreemd gevonden heb, want wij militairen stonden niet, het waren dominees, die staan. Maar toch, militairen liggen. Dus ik lag een poosje in Ossendrecht. En daarna de rest van de dienstijd lag ik in Breda. Maar goed, maar het heet staand leger, merkwaardigerwijs. Dat wil zeggen, er zijn soldaten, er zijn militairen die niks anders te doen hebben. Ze zijn het leger, de militairen. Maar in principe was dat het niet. zoiets bestond wel, maar dan hebben we het over de garde, of de kreti en de pleti, dat was dus de koninklijke garde. Dat is dan een stukje legermilitairen die speciaal belast zijn met de bewaking van het koninklijke huis, zal ik maar zeggen. De paus heeft zo'n legertje van Zwitsers. Willem de Zwijger had het ook, van Zwitsers. Want ja, die kon je huren, Zwitsers als soldaten, toch? Maar ja, en u weet, daarna was het geld op. Er was geen geld, geen Zwitsers. Dat is een goede Nederlandse uitdrukking, toch? Maar ik bedoel, dat heb je dan, hè. Wij hebben in Nederland hebben ook zo'n koninklijke garde, maar dat is de marechaussee dan weer. Dat is een beetje ingewikkeld. Maar toe maar. Laten we het daar maar niet over hebben. Nee, waar het over gaat is, dat als het oorlog werd, dan blaast er iemand een bazuin en dan zegt iedereen, oh, de bazuin gaat, en dan te wapen. Dat is de mobilisatie. Dan was geen staand leger, maar wel eventueel mobilisatie. In de dagen van de Richter had je dat al. Er kwam de vijand en dan moest er weer een legertje op de been gebracht worden. Door Gideon of zo. Begrijp je wel? Zulke dingen. En dat was bij David dus feitelijk ook zo. Er moest een leger op de been gebracht worden. Hoeveel mensen krijg ik eigenlijk als ik op de bazuin blaas voor den strijd? Je kan je voorstellen dat het misschien toch handig is om daar eens een inventarisatie van te maken. Maar goed, dat is dus ook wat hij deed. Maar er was wel degelijk ook een staand leger, zij het dan verhoudingsgewijs klein. Al vinden wij 24.000 veel en 12 maar 24.000, dat telt ook lekker aan. Je komt namelijk aan 288.000 man. En de aardigheid is dat dat bijna net zoveel is als dat er ontbrak aan de telling in 2 Samuel 24... Nee, ik ga het niet precies vertellen, want ja. Maar daar ben je 300 kwijt namelijk. Je hebt er 800.000 tegenover 1100.000. En je hebt 500.000 tegenover 470.000. Maar hier heb je er al 288.000, waarvan men dan veronderstelt, die zijn dan dus bij gelegenheid niet meegeteld. Dan schiet je al lekker op. Dan heeft men nog uitgevonden dat de hoofden van de stammen van Israël, die hadden elk dan 1000 man tot de beschikking. Dan heb je er nog 12.000. En dan is er ergens nog een categorie van 30.000. Er zijn ook schriftplaatsen voor. En dan zeg maar, kijk, als je dat nou meerekent of dit niet meerekent, dan kom je aan dat getal. En daarna heb ik alles gehad. En het kost een heleboel moeite om het allemaal uit te vogelen. Nee, er staat in de commentaren. Je hebt een computerprogramma met via je Bijbel, met die commentaren. Er staat vast wel ergens in. Typisch iets wat dan in die commentaren staat, die rekenen je dat dan voor, dat het toch kan kloppen. En daarna denk ik altijd, ja, als je weet wat eruit moet komen, dan moet je toch kloppen kunnen krijgen. Dat vond ik altijd de leukste sommen op school. Ik moet zeggen, de makkelijkste. Dat is het antwoord van, ik kreeg wel het antwoord, maar niet hoe je erbij moest komen. Maar dat lukte me altijd wel. Ik vond het pas echt moeilijk. Als je een opgave krijgt, dan moet je zelf bedenken wat de uitkomst is. Dat is lastiger. Maar goed, dus ik heb daar ook zo mijn twijfels over. Maar ik heb u daarstraks al gezegd, mij maakt dit niet zoveel uit. Er zal iets zijn in de getallen wat wel of niet meegerekend is. En daar komt dus een verschillende uitslag uit. Dat zal dan wel. Of wij dat kloppend kunnen krijgen. Ja, misschien ook wel. Alle respect voor degenen die dat doen. Maar het is mij te gecompliceerd en daarna te onzeker. Is dat dan de oplossing of zie ik nou iets over het hoofd of wat dan ook? Met zekerheid kan ik dat toch niet zeggen. En als nou belangrijk was. Nee, wij weten dat het volk groot was. En hoe zouden we moeten weten hoe groot dat volk is en dat rijk, als we niet ooit een keer een inventarisatie krijgen? Ik bedoel, bij de uittocht uit Egypte wordt het volk geïnventariseerd, geteld. 600.000 nog wat, weet u nog? En bij de intocht in Canaan worden ze weer geteld. doet ongeveer hetzelfde. Zodat er maar één conclusie mogelijk was. En die is essentieel voor een volk dat zich zo goed vermenigvuldigen konden ze. We hebben het nou over tellen gehad, optellen, maar vermenigvuldigen konden ze ook. Dat wordt in Egypte nog vastgesteld. Dat het volk zich maar uitbreidt en uitbreidt zodanig dat het bedreigend werd voor de Egyptenaren enzovoorts. Ja, vermenigvuldigende waren ze. En toen waren ze in de woestijn en er blijkt er aan het eind van 40 jaar niks bijgekomen te zijn. Niet noemenswaardig. Dus wat is de conclusie? Ze zijn er tussenuit geknepen. Precies, ze zijn de andere kant opgetrokken. Ze zijn weggegaan. Kijk, daar heb je wat aan die gegevens. Dus toen komen ze met 600.000 in Kanaan aan, worden ze geteld. Bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, bij Ezra, Nehemia en wanneer het maar was, worden ze ook geteld. Staat in de Bijbel. Wordt bijgehouden. Ja, niet helemaal specifiek en gedetailleerd, maar toch. Je krijgt een indruk van hoeveel het dan is. Maar hoe groot was het land of het volk in de dagen van David en Salomo enzovoort? Ze zeggen, ja, dat weten we niet. Ja, dat weten we wel. Groot. Was het dan niet erg veel, dit? Dat ze een leger op de been konden brengen van zowat 1,5 miljoen? Dan moet ik u zeggen, ja, dat is erg veel. Wat is de conclusie? De getallen zijn verkeerd. Of we hebben de grootte van het volk onderschat, van het rijk. En ik houd het op dat laatste. Want ja, er was een wereldrijk in die dagen, daar in de Levant. Alleen wij noemen het niet Israël, wij noemen het de Feniciërs. Tyrus en Sidon, daar kwamen we tegen, Sidon. Rondom bij Sidon. Dat is trouwens nog hoger, nog noordelijker dan Dan. Maar verder naar de kust. Maar toen maar. Kortom, je moet het maar met die getallen doen. En wat de afwijkingen zijn en waarom die er zijn, weet ik ook niet. Ik heb geen flauw idee. Maar de conclusie moet zijn, het is een aanzienlijk volk. Ja. Nou. En daarna komen wij terecht in, bij die uitspraak, dat was vers 9 en dan volgt vers 10. En Davids hart sloeg hem nadat hij het volk geteld had. Zo zie je dit, wisselende stemmingen, hè, dat krijg je dan. Zei ik u al. Dan had hij er spijt van. En David zeide tot de Heere, ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb, maar nu, o Heere, neem toch de misdaad uw knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. En als nu David des morgens opstond, zo geschiedde het woord des Heere door de profeet Gad, Davids ziener, want nou wordt de profeet Gad genoemd, als het gaat over het koningschap van David enzovoorts, dan hebben we of met Nathan van doen, of met deze profeet, Gad. Kennelijk in vaste dienst of zo, want zo heet dat, David ziener. En Gad wordt gestuurd met de boodschap, ga heen en spreek tot David, al zo zegt de Heer, drie dingen vraag ik u, draag ik u voor. Verkies u één uit die dat ik u doe. Ik wil er geen grap over maken, maar hij mocht een wens doen. Hij moest daar drie kiezen. Uit de negatieve kant. En dus kwam God tot David en maakte het hem bekend. En zei tot hem, zal u een honger van 7 jaren in uw land komen? Maar ik heb u gezegd, je moet schrift met schrift vergelijken. En dan lees je in 1 Kronieken 21 dat het niet gaat over 7 jaren, maar over 3. Een honger van 3 jaren. David kiest dat overigens niet, dus achteraf maakt het ook geen bal uit. Maar toch. En ik haal het op 3, om de eenvoudige reden dat er vervolgens staat, of wilt gij 3 maanden vrede voor het aangezicht uw vijanden? Of dat er 3 dagen pestilentie in uw land zij? Dus de andere twee opties is met 3. Dus die eerste zal dan ook wel 3 zijn. En daarna moet ik u zeggen, als je dat met cijfers opschrijft, een 3/7, dan is de verwarring heel makkelijk. Nee, waar ik nou aan denk, zuster, is dat als je... Ik hou me nog wel eens bezig met genealogie en zo. En met dus boeken van de, hoe heet dat, bevolkingsadministratie. En dan kom je soms verschillende data tegen voor hetzelfde. En ik kan er maar één van de twee goed zijn. En de vraag is dan, welke is nu goed? En dan in de praktijk blijkt dat het gewoon verkeerd gelezen wordt, hè? Maar als je weet hoe dat geschreven werd in dat handschrift. Allemaal hetzelfde handschrift hoor. Dat is, men was daarin geschoold hè, als schrijver voor de. Want dat moest natuurlijk een duidelijk handschrift zijn. Maar het verbleekt ook. En de dunne lijntjes verbleken enzovoort. Maar als je daar enig idee van hebt hoe dat handschrift er dan echt uitgezien heeft. Want nu is het allemaal digitaal. En je krijgt het handschrift maar zelden te zien. Alleen als je er echt veel moeite voor doet. Maar dan. En als die akten al gedigitaliseerd zijn. Maar als je het handschrift kent, dan kun je vaak toch al bedenken, oh, ze hebben weer een 6 gelezen waar een 1 staat en zo. Een krul daaronder. Van die een 1. Oh, zo schrijven, zo schuilen, dan, dat denk je eronder. Die dingen gebeuren. Dus ja, dat kan. En dit in het Hebreeuws. Een 3 is een gimel. En een 7 is een zayin. Maar een zayin, dat is ongeveer onze 7, zo. Nou, iets met een dakje, maar wij doen dat ook nog zo. Tenminste, ik wel. Zo'n 7, met zo'n bochtje eraan, bovenkant. Zayin, een streep naar onderen. En een gimel, en dat is een 7, maar een gimel, een 3, dat is ook zoiets zo. En dan naar beneden, maar dan hier nog zo'n klein streepje omhoog. En als het nou een 7 had moeten zijn, en hier heeft de vlieg wat gedaan. Dan lees je in plaats van een 7, lees je een 3. Dat is het. En of dat de oorsprong is van dit verschil, ja, dat weet ik natuurlijk ook niet zeker. Verzin ze maar. Als het over hongersnood gaat, denk je toch meteen aan 7 jaar, of niet? Nou, als je net gelezen hebt in Genesis, in de geschiedenis van Jozef, denk je hongersnood, 7 jaar, toch? 7 vette en 7 magere jaren. Hoewel 3,5 kan natuurlijk ook in de dagen van Elia, maar dat staat niet in het Oude Testament. Er staat pas in het Nieuwe dat het 3,5 jaar was. Dus ja, het kan. Maar we leggen het naast elkaar en begrijpen dat het 3 moet zijn. En daarnaast kan ik u vertellen, natuurlijk zijn er handschriften waarin 2 Samuel 24 vers, welke was het ook weer? Vers 13, dat er wel degelijk staat 3 jaren. Maar je weet nooit of dat oorspronkelijk is of dat iemand gedacht heeft bij het overschrijven. Ja, er staat wel 7, maar dat kan natuurlijk niet kloppen. Verander het maar gewoon in 3. Want dat heb je net ook gedaan, toch, in je Bijbel, of niet? Heb je die net veranderd? Nou ja, dat is ook geen argument. Maar we vergelijken het met elkaar. En uit de context begrijpen wij 7 jaar honger in uw land. Of 3 maanden vlieden voor het aangezicht uw vijanden. Dat die u vervolgen. Of 3 dagen pestilentie in uw land. Nou, als ik moest kiezen tussen 3 jaren, 3 maanden of 3 dagen. Doe me dan de dagen maar. Ja, het is, hoezo kiezen? Dit heet een duivels dilemma. Maar je mag het zo niet noemen natuurlijk, want het was van de Heer. Merk nu en zie toe wat antwoord ik dien zal wederbrengen die mij gezonden heeft. En toen zei David tot de profeet, tot God, mij is zeer bang, laat ons toch in de hand des Heren vallen. En kennelijk koos hij dus voor de 3 dagen pestilentie. Laat ons toch in de hand des Heren vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele. En dat is goed bedacht, want dat blijkt hierna ook. Maar laat me in de hand van mensen niet vallen. En dat is dus het vervolg op deze geschiedenis. Toen gaf de Heer een pestilentie in Israël van de morgen af tot de gezette tijd toe. Wanneer het maar was. En er stierven van het volk van Dan tot Beersheba, want zo heet het land nou eenmaal, 70.000 mannen. Heb je dat nou ook? Dan denk je meteen, hoeveel heeft hij er dan nog over? Maar, ja, dat komt door mijn grootvader. Die schreef nog een rekenmethode voor de lagere school ooit. Ik heb het niet in mijn bezit, maar het is wel in druk uitgegeven. Dat was nog in de dagen van de schoolstrijd. En dat de christelijke bijzondere scholen niet betaald werden door de overheid. Hè? Dus er moest, schoolbestuur moest maar zelf aan de kost zien te komen daarmee. Moest maar de fondsen daarvoor hebben. En mijn grootvader schreef dus een rekenmethode voor de lagere school. Ja. Nou ja. Ik weet niet waar het verder gebleven is. Er was in Zwammerdam, waar hij hoofd der school was. Ja. Maar goed, daarna werden de scholen werden gelijk getrokken, bijzonder onderwijs gelijk getrokken. Dat betekende meteen opheffing van die school, overigens. Want ja, er was een school van de vergaderingen der gelovigen in Zwammerdam. En toen het gelijk getrokken was, toen hoefde het niet meer. Toen werd overgenomen door de hervormde school daar in de hervormde kerk daar in Zwammerdam. En hoe dat precies gegaan is, weet ik niet meer. Maar daar hield dat bijzondere van die school hield toen op. Dat ging het hele land zo trouwens. Hè. Maar goed. Maar hij schreef een rekenmethode, ja. Dus ik ben altijd aan het rekenen. Er staat zoveel man en dan gaan er 70.000. Zie je hoe nauwkeurig, er is iemand die dat netjes uitwerkt. En hoeveel zijn er dan nog over, denk ik. Maar toen maar. 70.000 mannen. Toen u de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem om haar te verderven. Het is net of die engel dezelfde route gegaan is als de telling. Rondom en dan eindigend in Jeruzalem. Berouwde het de Heer over dat kwaad? We kennen de uitdrukking uit Genesis. En dat berouwen heb ik u wel eens eerder uitgelegd, dat woord toch? Nagaam, vertroosten. En ik heb u uitgelegd dat het betekent een verandering van de situatie. Verandering van de verhoudingen, van de betrekkingen. En de Heer veranderde dus. En hij zei tot de engel die het verderf onder het volk maakte, het is genoeg, trek uw hand nu af. Hetgeen dus aansluit bij vers 14, waar David zei, laat ons toch in de hand des Heren vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele. En dus hield het daarop. En weer ontkomt Benjamin dus, overigens. Daar hield de telling op immers, maar hier houdt die vlag ook op. De engel des Heren nu was bij de dorstvloer van Arauna. Een dorstvloer betekent eigenlijk gewoon een vloer. Dorstvloer is dubbel vertaald. Goren is het woord. Een bekende Joodse naam trouwens ook. Goren. Een vloer. Vlak als bijvoeglijk naamwoord. En daarmee een lege of open plaats. En of de dorstvloer een dorstvloer is, dat is altijd nog maar de vraag. Soms wel, maar blijkt uit het verband. Maar toen maar. Maar het wordt ook soms vertaald met plein of iets dergelijks. Het plein van het doornbos. Wat het maar is, in Genesis 50 was dat. Vers 10. Maar een plein is ook een brede open plaats. Net als een plein in het Engels. Vlakke plaats. Maar het is dit ding, een goren. Een vlakke plaats. En of het de dorstvloer is, ja wellicht. Maar het was de vloer van Arauna, de Jebusiet. Let op dat hij nog steeds heet Jebusiet. Ja, David bij het begin van zijn koningschap over alle stammen. Dus minder dan 33 jaar geleden veroverde Jebus. en onder het Jeruzalem. En dit was het dorpsvloer van Arauna van Jebus, de Jebusiet. Waarschijnlijk dus niet eens een Israëliet in etnische betekenis van het woord. Maar het doet weinig ter zake. Als je Israëlisch, of Israëlitisch moet ik zeggen, staatsburger is, is er geen enkel probleem. Dan is hij een Israëliet. Ja. En David, als hij de engel zag die het volk sloeg, sprak tot de Heer en zeide: zie, ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zei toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. Maar ja, God kwam tot David op diezelfde dag en zei tot hem: ga op, richt de Heer een altaar op de dorsvloer van Arauna de Jebusiet. Dat wil zeggen, hier hield het inderdaad op, de toorn Gods. En alzo ging David op naar het woord van God, gelijk als de Heer geboden had. En Arauna zag toe en zag de koning en zijn knechten tot zich overkomen, want David moest daar een altaar maken van de Heer in opdracht van God. En daar kwam de koning tot God en zijn knechten. Zo ging Arauna uit en boog zich voor de koning met zijn aangezicht ter aarde. En Arauna zeide: waarom komt mijnheer de koning tot zijn knecht? En David zeide: om deze dorsvloer, deze vloer, van u te kopen om de Heer een altaar te bouwen, opdat deze plaag opgehouden worden van over het volk. Toen zeide Arauna tot David: mijnheer de koning, nemen en offeren wat goed is in zijn ogen. Zie daar de runderen ten brandoffer en de sleden en het rundertuig tot hout. Men houdt het maar dus op dorssleden. Hetgeen ook nooit helemaal zeker is. Want die sleden kunnen ook gebruikt worden voor transport. Maar toen wel. Maar hier is alles wat nodig is, zegt Arauna, en u krijgt het cadeau. Dit alles gaf Arauna de koning aan de... dit alles gaf Arauna de koning aan de koning. Dat is ook een beetje vervelend, want wat staat daar nou? Precies. En daarvoor zou je ook één kronieke ernaast moeten leggen. Eigenlijk, dat is eigenlijk de makkelijkste route. Maar het idee is dat de eerste zin in dit vers wordt uitgesproken door Arauna zelf. En dan staat er iets als: dit alles, o koning, geeft Arauna aan de koning. Ja. En dat is het dan. Voort zeide Arauna tot de koning, dat is dan de tweede zin: de Heer u gaat nemen en welgevallen in u. Maar in de meeste manuscripten staat gewoon: dit alles geeft of gaf Arauna aan de koning. Dat wil zeggen, die zin is korter, er staan woorden dubbel in. Maar het maakt ons verder niks uit. Nee. Het betekent gewoon dat Arauna alles levert wat de koning nodig zou hebben om daar ter plekke een altaar te bouwen en te offeren. Lekker goedkoop. Als je het allemaal zo krijgt, toch? Maar hij zei niet: dat is leidingzuster. Zei hij niet. Broeder, sorry. Maar de koning zei tot Arauna: nee, maar ik zal het zekerlijk van u kopen voor de prijs. Want ik zal de Heere mijn God niet offeren brandofferen om niet. Alzo kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 zilveren sikkelen. Hetgeen een schijntje is vergeleken bij wat er in 1 kronieke vermeld wordt. Want daar zijn het niet 50, maar 600 sikkelen. En bovendien zijn ze dan niet van zilver, maar van goud. Hebben jullie dat nog? Dat is niet maar een gering verschil, maar het is een enorm verschil. En de enige verklaring die ik ken, en die ik ook wel afdoende vind eigenlijk, is dat, dat hier slechts gesproken wordt alleen over de locatie als zodanig, de plek, de dorsvloer en wat er staat, de runderen, voor 50 zilveren sikkelen. Maar in 1 Kronieke 21 vers 25 heet het niet dat hij dat betaalt voor de dorsvloer, maar voor die plaats. Dat is een ander woord. Het woord dorsvloer staat er helemaal niet. En de algemene verklaring is deze. Hier in 2 Samuel gaat het over alleen de kleine locatie voor het bouwen van een altaar en het brengen van een offer. Terwijl het in 1 Kronieke gaat over de hele locatie van die hele tempelberg. Om daar de tempel te bouwen. En dat is aanzienlijk groter. Waarbij je moet bedenken dat voor zover wij weten, en met wij bedoel ik niet maar ik, maar in het algemeen, voor zover bekend, de dorsvloer van Arauna, de man heet Arnon, in 1 Kronieke, maar u herkent dezelfde letters. Mag geen probleem opleveren. Ik kom er zo op terug. Nou weet niet wat ik zeggen wou. Oh ja, de dorsvloer van Arauna, die kun je nog steeds terugvinden. Men heeft er echter een gouden koepel overheen geplaatst. Nou ja, aluminium. Maar nee, het was ooit goud. Heel lang geleden was het ooit goud. Maar weet u wat goud weegt? Een soortelijk gewicht, soortelijke massa. Oh, jullie zijn van nakals. Oké. Maar goed, dat is nogal zwaar. Dus het is ooit in elkaar gestort. En toen hebben ze opnieuw gebouwd van aluminium. Dat wil zeggen geanodiseerd, verguld. Geanodiseerd. Dat is heel, heel, heel verschrikkelijk dun laagje goud wat er dan op zit. Aluminium, anders is het ding veel te zwaar. Maar goed, dat is de zogenaamde Dome of the Rock, de rotskoepel. Het achtkantige gebouw daar wat er staat. Ik ben er 1 keer in geweest, met veel moeite. Het was de 2e keer dat ik er was, geloof ik. De 1e keer had ik er helemaal geen zin in. De 2e keer moest wel, want toen moest er eerst de bewaker omgekocht worden. En dat deed de gids voor ons. Want die gidsen zijn er om Arabieren om te kopen, dat weet u waarschijnlijk. Maar goed, en toen zo snel mochten er allemaal in. En zo dus hebben we toen rondgekeken. En daar zie je dus inderdaad een rots. Dome of the Rock, een rots vind je. Nou, de afmeting zou ik niet durven zeggen zo. Maar betrekkelijk vlak. Niet echt vlak. Het is gewoon de top van de berg, van de tempelberg. Daaromheen is alles ooit geëgaliseerd, vlak gemaakt voor de bouw van een tempel en een voorhof en de stallen van Salomo. De galerijen van Salomo. En wat het maar was allemaal. Maar dat daar, die rok, is gewoon de top van de berg. En dus voor zover wij weten, dat was dus de vloer van Arauna. Zal heel goed bruikbaar zijn inderdaad om op te dorsen. Weet je wel, dan gooit het graan erop en dan met een vlegel erop. Of je daar met sleden op kan. Nou ja, misschien wel. En of ze niet eraan gehakt hebben in de loop der tijd, weet ik ook niet. Maar dat is de top van de berg. Die is daar dus nog. En dat moet dus de locatie geweest zijn van dat altaar van David. En officieel de locatie van de bouw van de tempel, alleen die past daar niet op. En dus moet David een grote stuk gekocht hebben voor de bouw van de tempel. En anders moet Salomo het later gedaan hebben. Maar dit prijsverschil van 50 zilveren sikkelen tegenover 600 gouden sikkelen, ja, dat lijkt me duidelijk genoeg. Het een is bijna te verwaarlozen tegen het ander. Maar die andere prijs is dus voor de hele locatie de top van die berg. Maar ja, daar kan ik het nou niet meer met u over hebben, want het is inmiddels de hoogste tijd. Maar het is wel de locatie waarmee 2 Samuel eindigt. Toch? Die plek. En daarna komt de introductie van Salomo als koning. Maar die gaat daar de tempel bouwen op deze locatie. Die trouwens niet nieuw is. Want er wordt later uitdrukkelijk vermeld dat de locatie Moria heet. Wij noemen het de Tempelberg. Maar de locatie heet Moria. En het is dus de locatie van het offer van Abraham. Ook bekend als het offer van Isaac. En ook bekend als het offer van Ismaël. Maar dat is via de Koran. En daarom is het ook een heilige plaats officieel van de islam. Heb je dat nog? En die hebben dus op die locatie die koepel gebouwd. Over die rots. Omdat Isaac daar, omdat Ismaël daar geofferd werd. Dat hoor je meestal niet. Je hoort meestal een ander verhaal. Namelijk dat vanaf die plek Mohammed ten hemel is gevaren. Op een paard. Ja, hoe anders? Nou ja, laten we zitten. Ja. Maar we hebben het daar de volgende keer over nog. Over de locatie en over Ornan. Maar voor nu zullen we de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij hebben dit profetische woord dat zeer vast is. Dat ons niet alleen spreekt over dingen uit het verleden, maar zeker ook over dingen die nog geschieden moeten. En we danken u dat we daarnaar mogen vooruitzien. Naar de verschijning alsnog van onze grote God en zaligmaker, ook aan deze plaats in Jeruzalem namelijk. Omdat het de stad is van de grote koning en de residentie van het Davidische koningshuis. We danken u daarom ook dat we deze avond hier weer bij elkaar mochten zijn om uw woord te openen. En we willen u vragen, wees u ons nabij. Ook in de dagen die voor ons liggen, richt u ons ogen op u. In de chaotische omstandigheden om ons heen, opdat we ons niet in verwarring zouden laten brengen, maar integendeel, onze hoop en verwachting zouden stellen, ook voor vandaag, op u, in wie wij geborgen zijn en met wie wij verbonden zijn. Daarom, Vader, we danken u nogmaals en we vragen u in alle ernst, verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.